Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is een aanslag op onze rechtsstaat.
Wiersum was de advocaat van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces rondom topcrimineel Ridwan Taghi.
Elke moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen, is het nog erger.
Antwerpen wordt steeds opgeschrikt door flink onderwereldgeweld. En in veel zaken is een link naar Nederlandse drugscriminelen van het kaliber Ridwan Taghi snel gelegd. Inmiddels zitten in België volop Amsterdammers vast voor betrokkenheid bij explosies, plannen voor beschietingen of het uithalen van cocaïne uit de zeehaven. Genoeg stof voor een nieuwe aflevering van de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en naast mij zitten zoals altijd misdaadverslaggevers Paul Vugts en Wouter Laumans. Welkom. Wouter, we beginnen bij jou, want jij was deze week in Antwerpen. En waar kom je dan terecht? In welke wijken ben jij geweest?
Ja, Antwerpen is natuurlijk niet zo heel groot. Maar ik ben in Berchem geweest en Borgerhout. En dat zijn eigenlijk vrij rustige wijkjes. Maar daar is de afgelopen tijd wel zijn er explosieven afgegaan en is het ook wel behoorlijk geschoten.
Maar kan je het een beetje vergelijken met De Pijp of met Nieuw-West of met Noord? Hoogbouw, laagbouw?
Nou, Borgerhout is wel zeg maar een volkswijk. Maar Berchem, ja, dat is eigenlijk een soort met van Amsterdam-Zuid doet het een beetje aan, weet je wel. Er staan allemaal gewoon keurige woningen en ja, dat zijn gewoon rijtjeshuizen in het iets luxere segment van wat ik vanaf met mijn leekblik kon ontwaren, zeg maar, hoor.
Mm-hmm. En in Borgerhout, waar kwam je? Waarom ging je daarheen?
Nou ja, je zegt het al in de intro. Er zijn de afgelopen tijd behoorlijk wat incidenten geweest in Antwerpen. Het is een hete zomer daar geweest. Mm-hmm. En dan moet je denken aan beschieting inderdaad. En een aantal keren dat er explosieven zijn afgegaan. Dus in die zin lijkt Antwerpen soms ook wel een beetje op Rotterdam of Amsterdam. Maar wat inderdaad opviel is dat daar heel vaak Amsterdammers worden opgepakt. En kijk, het is op zich niks nieuws dat Nederlanders betrokken zijn bij allemaal gedoe in Antwerpen. Mm-hmm. Maar het viel gewoon nu wel op dat het er zoveel waren. Ik geloof in 2 weken tijd waren er iets van 13 of zo. Dat is echt wel... Dat
ja,
is
en dan heb je dezelfde leeftijdscategorie ook, hè?
Ja, jonge tieners, begin 20. De jongste was volgens mij, was in Nederland, die was 15. Dat vond ik ook wel weer erg jong.
Ja.
En dit is eigenlijk een soort trend waarbij je zegt van, goh, wat is er aan de hand in Antwerpen? En toen hebben we eigenlijk samen besloten, we gaan er eens kijken.
Mm-hmm. Op de achtergrond daarvan speelt ook nog dat er de afgelopen jaren behoorlijk wat meer Nederlanders nog daar zijn opgepakt. Ook bijvoorbeeld voor het uithalen van cocaïne uit de haven. Mm-hmm. Ook vaak heel jonge jongens. Betrekkelijk veel uit Amsterdam-Zuidoost. Die dan worden geworven kennelijk om daar die klussen te doen. En daar zit het behoorlijk aantal ook van vast inmiddels in België. Hun vermoedelijke opdrachtgevers lopen de grote zaken hier in Amsterdam tegen. Dat moet allemaal nog tot een uitspraak leiden. Maar er zijn ook flinke straffen gevorderd. Deze jongens hebben 7, 8 jaar gekregen. De uithalers in België. En hier in Amsterdam zijn straffen tot aan 14 jaar cel gevorderd tegen de vermoedelijke opdrachtgevers. Dat is al begin dit jaar gebeurd. Dat volgens laat lang op zich wachten, omdat er gedoe is over het beruchte berichtenverkeer uit de server van berichtenversleutelaar Sky, ECC. Mm-hmm. Maar dus Wouter en ik zien al jaren het fenomeen dat Nederlanders, jonge Nederlanders, daar naartoe gaan om daar misdrijven te plegen, drugsgerelateerd. En dan hebben we het over jongens die bijvoorbeeld 15, zegt Wout net, maar 17, 18, 19, 20. En ook dat het wel mixjes zijn, soms van Amsterdammers, Amsterdam-Zuidoost, Oost, tikje West soms. Of wat Almere, wat natuurlijk veel familiebanden heeft met de mensen in Zuidoost. Maar dan ook ineens met Rotterdam. En Rotterdam heeft natuurlijk ook de grote zeehaven, net zoals Antwerpen. En je ziet dat daar, ja, dat zijn gewoon Kongsies. Die worden afgestuurd op Antwerpen in dit geval om daar hun misdrijven te plegen.
Ja, want er is natuurlijk gewoon heel veel drugshandel. Maar is het een soort concurrentie dan tussen België en Nederland dat er zoveel geweld is? Of is het meer een soort toeval dat het opeens nu is? Of wordt meer...
Ik liep daar rond en dan vraag je zo, wat is er dan aan de hand? En dan zijn het diverse drugsorganisaties die elkaar bestrijden. Er is een verhaal dat er een rip is geweest. Ja, het is altijd hetzelfde. Eén iemand die pikt wat van een ander en dan ontstaat er een hele hoop gedoe wat zich eindeloos kan voortslepen. Met beschietingen over en weer en bedreigingen. Liquidaties zijn overigens een zeldzaamheid nog in Antwerpen.
Zijn wij Nederlanders dan zoveel grover? Of wordt de drugshandel hier echt op een andere manier gedaan dan in België?
Nou, je moet zien dat tot voor kort, daar gaan we het daar ook verder over hebben, was eigenlijk Nederland, de misdaadgroepen uit Nederland, die waren dominant, ook in België. Dus de hoofdpersonen kwamen vaak uit Amsterdam of andere steden in de Randstad. Je ziet dat die twee zeehavens, die zijn natuurlijk allebei vlakbij. Hè? Dus ja. Rotterdam en Antwerpen, dat ligt ook redelijk dicht bij elkaar. En kijk, ooit is er een streepje getrokken, ergens een grens, waardoor die van Antwerpen, dat is dan België, maar dat is vlakbij.
Ja, maar je hoort niet zoveel dat Belgische jongeren hier worden opgepakt voor explosies.
Klopt. En in het verleden bijvoorbeeld, de beruchte recente onderwereldoorlog die echt in Amsterdam heeft gewoed vanaf 2012 zo'n beetje. Die had als katalysator een moord op een Amsterdammer, Bobo, Najib Boubou, in Antwerpen voor een hotel. En dat had te maken met Nederlandse groeperingen die weliswaar samenwerkten met ook een groep uit Borgerhout, waar Wouter het net over heeft, de Turtles noemen ze die. Maar die wel, dan waren de Nederlanders dominant. En dat was de groep van toenmalig, van Gwennet en Marta uit Amsterdam-Zuid. En die groep was uiteindelijk, die splitste in tweeën nadat er 225 kilo coke was verdwenen. Die bleek achteraf in beslag genomen, maar dat wist niet iedereen. Mm-hmm. En toen is daar voor een Antwerps hotel dus die Bobo, doodgeschoten. Daar zijn ook Nederlanders voor veroordeeld, voor betrokkenheid van. En anderen zijn er al niet meer, die zijn zelf geliquideerd. En toen heb je een hele reeks liquidaties gehad, met name in Amsterdam. Maar dat was dus eigenlijk een Nederlandse toestand met België als satelliet. Ja. Andersom inderdaad is het wel zeer uitzonderlijk dat Belgen hier naartoe komen om grof geweld in Amsterdam te
plegen. Dus eigenlijk wat wij altijd de Italiaanse toestanden noemen, noemen de Belgen nu Nederlandse toestanden.
Dat is grappig, want zeggen ook verschillende mensen in de Belgische politiek nu. Van, wij krijgen hier Nederlandse toestanden. Waar wij altijd zeiden, Italiaanse toestanden. Wouter en ik zijn daar tegen overigens. Tegenwoordig sinds 2015-16 moeten we bij zeer grof geweld ook tegen de bovenwereld spreken van Nederlandse toestanden. Mm-hmm. Face it. Maar de Belgen beginnen langzaam dezelfde soort problemen te krijgen. Los nog van liquidaties.
En dat zijn gewoon Belgische toestanden.
Ja, Belgische toestanden.
Het zijn gewoon, ik bedoel, dat is natuurlijk eigenlijk het rare. Dat vingerwijzen, Italiaanse toestanden, Nederlandse. Kijk, die drugs.
Het zijn gewoon drugstoestanden.
Het zijn drugstoestanden. Ja. Die drugs die komt vanuit Zuid-Amerika een haventje in. Dat kan het haventje Rotterdam zijn. Dat kan het haventje Antwerpen zijn. Maar dat kan ook Hamburg zijn. En dat kan ook Le Havre zijn. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit.
Flissie een beetje.
Als er dan gedoe ontstaat, dan gaan die jongens die zich daarmee bezighouden, die hebben het aloude mediation probleem. Er is niet iemand naar wie je kan wenden als iemand met jou drugs vandoor is gegaan. Ja. Die gaan geweld gebruiken. Ja. Dus dit is eigenlijk bijna een soort Europees probleem. Dit speelt zich ook af als er rivaliserende groepen in Algeciras. Als daar gedoe ontstaat, dan wordt er iemand in Marbella doodgeschoten. Ja,
ook tal van Nederlanders bij betrokken in geweld in Marbella. En vergis je niet, die cocaïne, die wordt dan weliswaar door bijvoorbeeld Nederlandse groepering Europa binnengehaald, maar vervolgens doorgestoten naar allerlei andere West- en Noord-Europese landen, Oost-Europese landen.
Ja, het wordt...
Dus je kunt niet zeggen dat het aan één land hangt, wat Wout zegt.
Het viel wel op dat daar opeens zoveel jongens uit Amsterdam eigenlijk worden opgepakt.
Ja, en wat er ook aan opviel, ik zat daar op het terras op een gegeven moment bij het gerechtsgebouw. Er zaten ook wat advocaten. En een van die advocaten die vertelde, die zei van ja, vroeger, als hier dan Nederlanders werden opgepakt, dan had je nog een soort met van dat er voor die mensen, voor de gearresteerden, dingen geregeld waren. Dus joh, ga maar naar die advocaat, die is betaald. Zeg maar zo'n organisatie die daarachter zit, dat regelt. Dat is weg. Het zijn echt een soort kamikazes, een soort knonnenvlees van de onderwereld. Die worden ingezet. En als het allemaal misgaat, joh, zoek het maar uit. Weet je wel. En dus die advocaat die vertelde mij, die zei ja. Want dan krijg ik zo'n cliënt toegewezen. En dan bel ik die ouders op. En die zeggen, dat moet op toevoeging. En dan zegt hij van, ja, op toevoeging.
Ik weet niet wat dat betekent.
Nou, op toevoeging is dus dat je de prodeo, de staat betaalt. Oh, dat is een Nederlands fenomeen. En dat is in België anders geregeld. Dat is helemaal niet zo duidelijk dat daar de staat je advocaat betaalt. Dus dan
is er eigenlijk een lot overgelaten.
Eigenlijk wel. En dan zie je dus ook de meedogenloosheid van zo'n drugsorganisatie. Die zegt gewoon, joh, als je uithaalt of je gooit een paar bommen tegen een raam aan. En het lukt allemaal, dan heb je je geld. En als het je niet lukt, joh, dan zoek je het verder maar zelf uit.
Worden die jongens, die worden natuurlijk in Antwerpen opgepakt, worden die in België dus ook berecht? Of worden die heel snel uitgeleverd aan Nederland?
In die zaak waar we het net over hebben, dus met Nederlandse zaak tegen de opdrachtgevers in Amsterdam, de vermoedelijke opdrachtgevers. Bijvoorbeeld die groep uithalers, 13 van wie 8 Amsterdammers in Antwerpen. Hm. Die zijn in Antwerpen berecht. Ik ben er ook bij geweest. Totale chaos overigens dat proces. Dat was nauwelijks te verstaan, omdat rechters niet in de microfoon spraken en ook niet reageerden. Ik ben nog een geboren en getogen Tilburger. Dat is een beetje dat tegen de grens aan.
Je moet het kunnen. Ja.
Maar het was vooral het volume dat niet te hard was. Maar dan zit je daar met allemaal jongens uit, met name Amsterdam Zuidoost. En die zitten een beetje voor zich uit te staren. Die kunnen het ook allemaal niet volgen. Achter me zaten moeders en zussen. Die kwamen soms op mijn schouder tikken van, kunt u het verstaan? Ja. Die dacht, dat ze misschien is er voor mij iets geregeld. Maar ik heb ook geen oortje in met dat ik versterking
is er nog een beetje verschil in strafmaat? Omdat wij dat geweld hier misschien wel al wat meer bekend mee zijn dan in België. Is
nou,
het dan
deze jongens
zwaarder bestraft of juist niet?
Ik vond dat deze jongens voor uithalers een behoorlijke douw kregen. Er was ook wel wat geweld bij. Ze waren ook met wapens gepakt, sommigen. Die kregen straffen van de strafeis was tot 9 jaar cel. En de straffen liepen op tot 8 jaar cel. Dat is behoorlijk. En je zit wel in een iets ander uitvoeringsregime. Dus in België is het anders met strafuitzitten. Er wordt altijd gezegd, de detentieomstandigheden zijn slechter. Maar als je gelukkig hebt, hoef je wel veel korter van je straf daar te blijven. En soms kun je ook nog voor een deel het laatste stukje in Nederland laten uitzitten. Maar goed, dat wordt misschien wat technisch. Maar je ziet wel, je ziet de sfeer in zo'n rechtszaal, hoe die gasten ook worden binnengevoerd, geboeid in dit geval. Dat is wel anders dan in Nederland. Het is wel, ziet allemaal wat strenger uit.
Ja, want zelfs in de bunker heb ik geen handboeien gezien, denk ik. Hè?
In heel veel opzichten is Antwerpen natuurlijk ook een soort Italië. Het mag je niet zeggen, toch? Maar het is een soort Italië ook in de goede zin van het woord. Zelf heeft alleen niet het lekkere weer. Je hebt mensen het lekkere eten, de katholiekere
Bourgondisch.
Bourgondische levensomstandigheden in die zin. Maar ook als je dus gepakt wordt, dan is het ook wat primitiever allemaal. Dat gaat in de ketenen word je voor het gerecht.
Overigens 10 minuten binnen dat in die Amsterdamse zaak, daar zit ook een jongen van midden 20 uit Amsterdam Zuidoost. Die wordt gezien als een soort tussenpersoon tussen de opdrachtgevers voor de grote drugstransporten en het werven van de uitvoerders. Hij was als chef werving voor de uitvoerders, zeg maar. Mm-hmm. En die wordt er ook wel van beschuldigd dat hij wel zaken is gaan regelen, poen is gaan regelen voor de families van de gearresteerde uithalers en voor een advocaat. Maar dat is wel vrij ad hocrig en dat past heel erg in het beeld dat ze van tevoren niet hadden verwacht dat ze dat zelf hadden moeten doen. Snap je? Dat gaat, en door al die berichten die onderschept zijn, zie je daar aanwijzingen voor dat er ineens geld moet worden geregeld. Maar deze persoon is ook nog interessant omdat die wordt zelf van die belangrijke rol als draaipunt in die drugsorganisatie beschuldigd. Is dus heel jong, begin 20, half 20 inmiddels. Maar wordt ook vervolgd voor het gewoon doodschieten van een ruzie van iemand op het Krugerplein. Maantje noemen ze die jongen.
Oh ja.
Zion R. is zijn naam afgekort. En je ziet dat Europese eraan, raakt er een partijtje even weg. En dat sleept door, dat willen ze uithalen in Rotterdam of Antwerpen, wil ik even af zijn, maar dat lukt daar niet. En dan gaat hij door naar Finland. En ineens zijn die gasten in Finland en heeft deze jongen volgens het Openbaar Ministerie daar mensen lokaal weer geregeld om de drugs daar weg te nemen. Mm-hmm. Voordat ze in de handen van de autoriteiten vallen. Dus het zegt iets over de professionaliteit en het zegt iets over het Europese. Wat Wouter zegt,
maakt eigenlijk niet uit.
De grens maakt geen bal uit.
En dat is in de misdaadbestrijding, is die grens is wel een ding. Dus, dus die misdaadbestrijding zegt, dat heb je te maken met jurisdicties. In Antwerpen is het helemaal. Die haven die heeft geloof ik daar 3 jurisdicties, als ik me niet vergis. Dus dat is helemaal een bestuurlijke chaos. Maar daar spinnen dus criminele gaarbein. Want die rijden een grens over. Het is allemaal Schengen. Die rijden een grens over. Maakt helemaal niks uit. Of jij in de havenstaat van Hamburg. Of in de haven van Le Havre. Mm-hmm. Of hier in Amsterdam in de haven. Dat maakt eigenlijk niet uit. Alleen in de bestrijding, in de opsporing maakt dat heel veel uit. Want ja, wie
gaat dat doen?
Wie gaat er achter die jongens aan? Moeten dat Duitsers zijn? Moeten dat Belgen zijn? Moeten dat Fransen zijn? Moeten dat Nederlanders zijn? Nou ja, en dan zie je dus het voordeel wat mensen die zich aan geen enkele regel hoeven te houden, wat die dus hebben boven de autoriteiten.
Ja. Nou ja, dat zie je op heel veel vlakken. Hè? Dat de overheid steeds achter zijn eigen staart aan het aanjagen is. Dus je moet inderdaad rechtshulpverzoeken doen. Soms een samenwerkingsteam, JIT heet dat, Joint Intervention Team geloof ik, opricht of zo. Maar dat allemaal bureaucratie, gelazer. Bij wijze van spreken zien we inderdaad de grens overrijdt. Enorme problemen voor de staat en niet voor die gasten. En je ziet dat ze daar soms bewust gebruik van maken, criminelen. Soms onbewust, omdat ze totaal zo niet denken. Maar als ze gepakt worden, dan weten hun advocaten natuurlijk wel precies de regeltjes van welke wet en zo allemaal te vinden. Dus zelf houden die gasten zich aan geen enkele wet. Laten we er even vanuit gaan dat ze schuldig zijn. Zelf hoeven ze zich nergens aan te houden. En zodra ze gepakt worden, moet de staat zich overal aanhouden. Snap je? En dat geeft natuurlijk ook wel soms wrijving in die grote processen.
Maar zoveel Nederlands, daar is het zo dat Nederlands dan die boel daar runnen? In die haven heeft België zelf geen grote netwerken.
In steeds mindere mate is dat zo. Wat je ziet en wat ook de opsporingsinstanties in België zien, is dat een aantal van die jongens die zijn begonnen als kleine krabbelaars in die haven, hè, het uithalen van cocaïne uit die containers en die enorme hoeveelheid containers die daar staan opgestapeld, hebben die een soort promotie gemaakt. Die zijn op een gegeven moment zichzelf laten uitbetalen in cocaïne. Mm-hmm. En vervolgens die cocaïne weer verkopen, daarmee geld verdienen. En uiteindelijk zijn ze gaan mee investeren in die partijen, in die transporten. Joris van der A, Belgische journalist, die vertelde me, die zegt ja, en die legde dat uit. Ergens wist ik dat wel, maar hij zei het best wel helder. Die zei, uithalen is eigenlijk handel in contacten. Mm-hmm. Wat je nodig hebt voor een succesvolle uithaal zijn eigenlijk corrupte contacten. Wie de grens controleert, wie kan zorgen dat iets binnenkomt, die heeft eigenlijk alles in handen. En die jongens zijn daar zo gehaaid in. En die nutten die contacten ook helemaal uit. Dus dat gaat niet alleen van, joh, ik kan zorgen dat het binnenkomt. Ja, ik kan wel zorgen dat het binnenkomt. Maar dan wil ik zelf op dat transport van 1000 kilo, wil ik ook 100 kilo meelopen. Want anders dan heeft het voor mij geen zin. Dan lukt het niet.
Dan neem je het risico niet.
Nee, en zo wordt daarin gemarchandeerd. En inmiddels is het dus zo dat er gewoon een aantal Belgische dertigers zijn die dus ooit zijn begonnen als uithaler in die haven. Ja, die zijn puissant rijk. En dat zijn nu toch wel speelfiguren in dat milieu.
Kunnen we dan zeggen dat dat het kaliber is van Ridouan Taghi?
Kijk, we hebben hier vaker wel besproken van Nederland en Noord-België wordt ook al bij geteld. Gaan we ervan uit dat er zo 5 tot 7 enorme organisaties zijn van het kaliber van Ridouan Taghi. Ik ken er nog geen die puur Belgisch is of zo. Maar je ziet wel gewoon puur die samenwerkingsverbanden. En vergis je niet, de globalisering van de internationale cocaïnehandel speelt ook mee. Hè? Dus het is onze zogenaamde Nederlandse criminelen. De belangrijkste die hier, die in die Nederlandse zaak met een, waar ik het net over had, strafzaak figureren. En in die dossiers met een satellietzaak in België, waar ik allebei geweest ben. Daar zijn heel belangrijke verdachten. Josje L. uit Brabant. Josje Leidekkers. Hij is op de nationale opsporingslijst geplaatst met zijn volle naam, dus laten we niet op hem praten. Ja. En Isaac B., iemand die ze Bom noemen. Ook een Nederlander, maar die heeft Afrikaanse roots. Maar die zijn niet hier in Nederland actief. Die zitten in Dubai, die zitten in Turkije, die zijn ook allebei voortvluchtig en zo. Dan heb je een tussenlaag. Daar zitten zowel Belgen ook in als Nederlanders. En dan heb je die onderlaag van uithalers. En daar heeft Wout natuurlijk gelijk. En Joris van der A., onze collega daar. Uithalen is voor een deel die corrupte contracten beheren. Mm-hmm. Dat zijn dan vaak Belgen. En het echte inklimmen en het...
Dat doen die jongens uit Zuidoost.
Precies, met gevaar voor eigen leven die blokken uit die containers halen. Dat zijn vaak weer jongens van Zuidoost.
Dat noemen ze niet voor niks kamikaze. Hè? Vaak, kijk, die container die gaat naar een kaai of een kade, weet je wel. En dan dat weten ze van tevoren. Maar soms gaat er gewoon iets mis.
Ja.
Hè, dan zegt, weet ik veel, de havenmeester of zo. En ik zeg het waarschijnlijk fout. Die zegt, oh ja, nee, die haven, die containerport, die kan even niet. Zet hem maar even op die andere kaai. Weet
dan
je wel?
Is wel paniek,
en dan is er dus paniek, want daar heeft zo'n drugsorganisatie, die heeft daar dan bijvoorbeeld niemand. En wat ze dan dus doen, dan ronselen ze die jonge jochies en die krijgen dan een ton wordt hen in het vooruitzicht gesteld. En die moeten dan, dat heet ook een kamikaze, omdat dat heel vaak misgaat. Die gaan dus redden wat er te redden valt. Ja, en dat zijn dus acties. Joh, daar loop je met z'n tienen zo'n haventerrein op en dan ga je proberen om dat uit zo'n container te halen. En als het lukt, is het Hosanna. En als het niet lukt, dan is het
Maar je hoort ellende. Eigenlijk toch nooit van, ik weet niet of dat gewoon niet in het nieuws komt of dat niemand het aangeeft. Dat, want die kilo's die gaan in een container van een of ander bedrijf wat, weet ik veel,
in een deklaring vaak, dus ergens, bijvoorbeeld fruit. Het slimme is als je fruit gebruikt, dat kan natuurlijk niet, dat moet vrij snel door.
Ja, precies, het moet er doorheen.
Ja, dus dat kunnen ze niet voor controle liggen. Even heel erg lang in de hoek zetten.
Maar je hoort toch nooit van een bedrijf wat een container bananen importeert en zegt, oh, wat we nou toch vonden tussen de lading?
Ja, soms gebeurt dat wel hoor.
Dat komt wel voor. Maar wat je
De Groot.
Ja, er is een heel beruchte strafzaak inmiddels. Fruithandel De Groot. En daar heeft het Openbaar Ministerie verschrikkelijk
bewijs ook maar dat je er niks van wist, toch?
Ja. Maar wat je vaak ziet voor het gevaar van die jongens. Wouter en ik hebben al een keer voor het Parool een artikel gemaakt over een jongen die daar in het water is beland. En nou ja, een hele jonge jongen. Die is,
ja, die is overleden, toch?
Ja, en een andere keer was er ineens een probleem. Shit, er is een bewaker in een auto. Nou ja, die moet dan mishandeld worden en zo. En dan zie je ook in die berichtenverkeer, die PGP-verkeer, bijvoorbeeld via SKSSC, dat daar volgens het Openbaar Ministerie mensen die Jos Leidekkers of compagnons van hem, dat heel erg aansturen van ga maar sla maar in elkaar, ga maar regelen. Is iemand uiteindelijk op een boot terechtgekomen en daar door de bemanning geholpen en zo. Maar je ziet dat ze dan, als ze snel moeten schakelen, dan zie je hoezeer die uitvoerders, die uithalertjes, als kamikazes, als kanonnenvoer worden gebruikt.
Want vergis je niet, hè? Als er 600 kilo ergens uit moet en die jongens die gaan met gevaar voor hun eigen leven en hun eigen, de rest van hun leven, gaan ze dat eruit halen. En het lukt en ze halen er 300 kilo uit. Dan zegt zo'n drugsorganisatie zegt niet van, hey, dankjewel, jullie hebben toch nog 300 weten te redden. Zo werkt het niet. Nee, ze zegt, er zat 600 in. Waar is die 300? Jullie zijn verantwoordelijk. Dat gaat echt bikkelhard, hè?
Maar als je ervan uitgaat dat er een kilo 21.000, 22.000 waard is, dat het 300 kilo een hele grote schuld die je ineens hebt. En met die schuld kun je natuurlijk weer worden bewogen om weer verder te
gaan.
Heb
je enig idee wat de jongens voor beloning krijgen?
Een ton per uithaal hoor ik altijd.
Ja, dat is wat ze vaak in het vooruitzicht wordt gesteld. Sommigen denken dat ze dan zelf een ton krijgen. Er zijn ook wel 50.000, 150.000, er zijn natuurlijk wel verschil in. Maar ten eerste is het voor de groep. Dus je moet het wel even door x aantal betrokkenen delen. Dat valt soms tegen. Soms krijgen ze het ook niet. Soms gaat er iets mis waardoor ze een schuld. Het is net bij Loverboys. Soms Loverboys die fingeren een schuld bij zo'n meisje, waardoor dat meisje moet blijven werken als prostituee.
Ja.
Nou, deze jongens moeten als uithalers soms blijven werken of andere handenspandiensten verlenen, omdat ze erin zitten. En het is. We kunnen niet vaak
ik kan me zo voorstellen dat dit is van, ik doe het één keer en dan ben ik van het gezicht.
Ja, maar dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Als je erin zit, kom je er niet uit. Je gaat dood of je komt in een cel. En je hebt een heel rot leven om.
De stress, kijk, het gaat één keer goed. Het gaat twee keer goed. Het gaat misschien drie keer goed. En misschien gaat het wel 10 keer goed. En de 11e keer
dan
vroeg.
Dan wil je stoppen.
Nou ja, dat zou je zeggen. De hebzucht prevaleert toch altijd. En het gaat een keer mis. En als het mis is, is het zulke doffe ellende. Paul zegt al, je eindigt in een houten doos of een betonnen doos. En er is geen andere uitgang uit dat labyrint.
Ja, in de cel.
Ja, dat is de betonnen doos.
Oh, sorry. Ja, ja. Ik dacht, wat een zware doodskist. Dat is ook erg.
Nee, maar kijk,
op de bodem van de haven,
en
zeg maar.
Het grote probleem is dat veel van die jongens, die denken daar natuurlijk helemaal niet bij na. Die denken, hey, dat is een snelle weg naar geld, naar bling bling, naar mooie klok, mooie auto. We hebben het er vaker over gehad. Soms is het ook een beetje sommige delen van de gangster rap scene in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuidoost is heel erg verweven met drugshandel via die negatieve rolmodellen worden die gasten geworven. Je ziet dat ze heel snel te werven zijn. En dan als het misgaat, verbaasd om zich heen zitten te kijken in de rechtszaal. Hoe ben ik hier beland? Ja, en als je dan ook nog bijvoorbeeld AK bij je hebt en een Kalashnikov of andere wapens, dan wil die strafmaat ook nog wel eens omhoog schieten. En dan ineens zit je heel lang in een cel waar je...
Dat merkte hij dus ook aan die zaak waarbij dus die drie Amsterdammers werden opgepakt bij zo'n woning met een Kalashnikov in de achterbak, kogelvrije vesten, pistool.
Is het bekend op wie ze daar zochten?
Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar ze waren eigenlijk op zoek. Ik heb bij die familie aangebeld waar ze naar op zoek waren. Mm-hmm. Nou, die zeiden, we hebben er niks mee te maken. Inmiddels heeft de politie ook een inval in hun huis gedaan. Omdat die familie weer beschuldigd wordt van het ontvoeren en martelen van mensen die het op hen voorzien hadden. Dus ja, wie het weet mag het allemaal zeggen. Maar wat ik wil zeggen is dat die vijf die daar dan dus worden opgepakt. Mm-hmm. Ja. Je leest dan zo'n rechtbankverslag van een Belgische collega. En daar lees je gewoon de paniek in van twee meisjes die opeens in hele, hele grote problemen zitten. Want die zijn opgepakt samen met drie jongens in een auto met wapens en kogelvrije vesten. Ja, wat ze dachten, weet ik niet. Maar die hebben echt een heel groot probleem. En het gezag in België is er ook wel behoorlijk klaar mee met dit gedonder.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het gezag in België denkt... Nederland, we krijgen al jullie rotzooi hier.
Ja, de burgemeester van Antwerpen, ja. Bart de Wever, heeft het al meermaals uitgesproken. Alle problemen in de Antwerpse haven komen uit Nederland. Dat is, zoals we net al besproken hebben, een enigszins achterhaald standpunt. Ja. Maar...
Het is ook een beetje kortzichtig.
Het is ook makkelijk. Het is ook makkelijk. Het is overigens een van de weinige...
Maar ze hadden misschien ook een beetje kunnen voorspellen dat het ook ooit zo zou toestaan.
Nou ja, overschat de overheid niet. Hè. De overheid is vaak laat wakker. Dat is hier in Nederland niet anders dan in België. Ik bedoel, hoeveel enorm geweld tegen de bovenwereld hebben we hier moeten hebben voor het een keer mensen wakker werden van hey, dit is narcoterreur. Dat was na de verschrikkelijke moord op advocaat Dirk Wiersen van de Kroongetuigen in 2019. Maar daarvoor was Martin Kok al vermoord in december 2016. Daarvoor zijn aanslagen op redacties geweest. Nooit in de politiek Den Haag was toen het idee we hebben te maken met narcoterreur.
Maar Paul, daarvoor hebben we een hele zwik mensen al op straat zien liggen met
2012
Kalashnikov doodgeschoten. Afgehakt hoofd. Ja, het was telkens over tot de orde van de dag en buiten gewoon vervelend. En jeetje, wat erg. Maar ja, en sommigen van ons hebben ook altijd, en ik in elk geval, en ik weet Paul ook, die hebben altijd gedacht van, nou ja, wanneer slaat dit over naar de bovenwereld? Maar ja, op het moment dat het zover is, dan schreeuwt iedereen oe en a, maar dit had je kunnen verwachten.
Wouter en ik hebben vanaf 2012 het allebei heel erg gevolgd. We hebben allebei twee boeken over dit fenomeen geschreven. Die hele jonge criminelen die ineens grof geweld, drugsgeweld terechtkwamen. Een kerkhof aan lijken, bij wijze van spreken. Dat hebben we gepubliceerd vanaf 2014 in boekvorm. Maar daarvoor al in losse artikelen en zo. Het is niet dat daar... Ik wil ons niet hier neerzetten als de grote zieners. Maar het heeft wel even geduurd. Er moest eerst daadwerkelijk geweld tegen de bovenwereld worden gepleegd. Mm-hmm. En dan ook nog uiteindelijk tegen een toga-drager. Want het was niet genoeg dat de boer van de Kroongetuigen werd doodgeschoten. Want er werd dan toch in politiek Den Haag kennelijk een beetje gedacht... Ja, zijn broer is crimineel. Vervelend zeg. Terwijl, en je ziet ook steeds dat het weer weg ebt. Na de moord op Peter R. de Vries is het natuurlijk weer in volle omvang voor iedereen gebleken dat we in verschrikkelijke narcoterreur terecht zijn gekomen. Nog steeds zijn we geen narco-staat, moeten we herhalen. Maar we zijn wel nu op het kantelpunt dat het heel erg oppassen geblazen is. Maar de overheid, ten eerste zijn ze altijd laat wakker. Ten tweede, ze hebben nog andere dingen waar ze weer worden afgeleid. En terecht, klimaatverandering, de energieprijzen, oorlog, Oekraïne. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. Voor je het weet, als het even niet knalt... Dan gaan politici weer over tot de orde van de dag.
Ja, maar dat is dus ook een beetje wat ik denk... Als met alle respect Bart de Wever en Abu Talib... die zijn naar Colombia geweest om daar te kijken.
Burgemeester van Rotterdam.
Ja, die zijn daar geweest om daar te gaan kijken... hoe het daar allemaal geregeld is. Het is allemaal prima. Feit is dat als je een grens hebt waar product... Waar internationale handel op zo'n grote en zo'n snelle schaal gedreven wordt...
Heel snel in waarde vermeerderd zodra het hier is.
Ja, heb je een probleem. Dus het probleem is niet Nederlands of Antwerps. Of, weet je, het is gewoon een probleem. Dit is een grensprobleem. Het is eigenlijk gewoon een probleem van een grensstreek.
En dat gepaard aan steden die naast bijvoorbeeld die grote havens liggen. Of dat nou Rotterdam, Antwerpen zijn en Amsterdam is ook dichtbij. Met wijken waarin jongens, terecht of niet terecht, heel snel het idee hebben dat ze in de gewone maatschappij niet zoveel kans hebben. In elk geval niet om snel geld te verdienen en zich heel makkelijk laten verleiden door criminelen om wel in zee te gaan met ze. En ja, voor je het weet is het leed niet overzien.
Maar dat is ook waar, hè? Ik bedoel, als je die carrières ziet van die uithalers. En die gaan dus echt in drie tot vijf jaar tijd gaan die van krabbelaar met een North Face jasje in Borgerhout op een scootertje pakjes dealen. Nou ja, je kan het allemaal uittekenen. Gaan die naar. Ik heb voor 11 miljoen aan vastgoed in Dubai. Ik rijd daar rond in een gouden Rolls Royce met zebra bekleding. En weet ik veel wat voor gekkigheid.
Ja.
Maar dat kan in 5 jaar. Noem mij één andere business waarin je in 5 jaar tijd als straatjongen van
zo groot kan
nul worden naar alles kunt gaan.
Die cocaïne business. Dat verdienmodel.
Dat is gewoon het verdienmodel. Trekt die jongens de business in. Weet je wel? Dat is gewoon wat er
en
gebeurt.
En er gaat veel meer geld in dan de staat te besteden heeft om te bestrijden. Per staat gezien. België, Nederland. Dus dit probleem is een enorm maatschappelijk probleem dat niet zomaar is opgelost. En dat ook zowel in de wijken als het bestrijden van corruptie. Het is een veelkoppig monster dat zeer veel beleid nodig heeft.
Nou, maar ook naast nog geen eind in zicht is natuurlijk.
Nee, kijk, Wouter en ik blijven wel aan het werk. En dan kunnen we ook podcasten blijven opnemen.
Nog eventjes over het Marengo-proces. Dat gaat binnenkort weer van start naar, ik zou zeggen, een zomerstop. Dat klinkt een beetje te
veel. Ja, toch wel. Ja, en daar, zoals je bij het Marengo-proces altijd hebt meegemaakt, zullen we ook wel weer op nieuwe incidenten afstevenen.
Ook daar wordt het een hete herfst.
Het wordt een hete herfst. We kijken er al naar uit, toch op een of andere manier. We zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Tachi-podcast. Heb je een vraag? Mail hem naar tachi@parool.nl. Bedankt weer Paul en Wouter. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching.
Swipe Festival.
Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl.
Swipe, swipe.